allemaal zo trouw bent opgekomen. En wij gaan beginnen. En we willen samen gaan zingen uit Psalm 27. En daarvan het eerste en het zevende vers. Deze avond de Heer een zegen te vragen. Heere, door uw goedheid en genadige barmhartigheid, door uw ontferming en uw trouw, mogen wij ook hier aan de avond van deze dag samen zijn. Wat is uw genade en barmhartigheid groot en overvloedig. En elke keer weer bewijst u onverdiende gunst en zegen. Schenkt u genade en schenkt u ontferming. En wij moesten wel verwonderd zijn dat u nog met zoveel goede tierenheid en barmhartigheid over ons bewogen zijt. We hebben het er niet naar gemaakt, heren. Wie zou het er ook ooit naar maken? Maar het is uw gunst en het is uw goede tierenheid dat ge nog draagt in uw ontferming. En dat ge nog schraagt in uw trouw. En zo mogen we dan samen zijn. En hier vanavond voor de laatste keer de wijkavond met elkaar houden. Heren, wij danken u dat we de hele winter met elkaar geluisterd hebben naar uw woord. Laat het ook wat nalaten. Het is toch zo'n voorrecht. Wanneer we met dat woord elke keer weer opnieuw in aanraking komen. Het is een onverdiende gunst, heren, wanneer u nog bemoeienis met ons houden wilt. Maar laat het ook door de kracht van uw geest in en doorwerken in onze harten. Want daar gaat het om. Want anders zouden we u ook nooit leren kennen. En zouden we ook nooit leren zoeken. Dan zouden wij, heren, in onszelf ronddolen en ronddwalen. Van u vervreemd. Maar nu zoekt u ons nog. En nu roept u ons nog. En nu wilt u ook door dat woord zalig maken die geloven. Geef ons deze laatste wijkavond een goede en een gezegende avond met elkaar. Verlicht ons met uw geest. En sterk ons in uw gunst om Christus wil. En uit genade. Amen. Goedenavond. Wij lezen nu het slot van het boek Esther. Meermalen en meerdere winters, drie winters als ik het goed heb, hebben we ons met dit Bijbelboek bezig mogen houden. En nu dan vanavond het slot. Dat is Esther 9, vanaf vers 20 tot en met Esther 10. Esther 9 vanaf vers 20. En Mordechai beschreef deze geschiedenissen. En hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koning Ahasveros waren, dien die nabij en dien die verre waren, om over hen te bevestigen dat ze zouden onderhouden de 14e dag der maand Adar en de 15e dag derzelve in alle en in ieder jaar. Na de dagen in welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden en de maand die hun veranderd was van droefenis in blijdschap en van rouw in een vrolijke dag, dat zij dezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde en der zending van delen aan elkander en der gaven aan de armen. En de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden en dat Mordechai aan hen geschreven had, omdat Haman, de zoon van Hammedata de Agagiet, aller Joden vijand, tegen de Joden gedacht had hen om te brengen en dat hij het poer, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar als zij voor de koning gekomen was, heeft hij door brieven bevolen dat zijn boze gedachten die hij gedacht had over de Joden op zijn hoofd zou wederkeren. En men heeft hem en zijn zonen aan de gal gehangen. Daarom noemt men die dagen Poerim, van de naam van dat Poer. Hierom vanwege al de woorden van die brief en hetgeen zij zelven daarvan gezien hadden en wat tot hen overgekomen was, bevestigden de Joden en namen op zich en op hun zaad en op allen die zich tot hen vervoegen zouden, dat men het niet overtrade dat zij deze twee dagen zouden houden naar het voorschrift derzelve en naar de bestemde tijd derzelve in alle en ieder jaar. Dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad. En dat deze dagen van Poerim niet zouden overtreden worden onder de Joden en dat de gedachtenis derzelve geen einde nemen zou bij hun zaad. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail en Mordechai, de Jood, met alle macht om deze brief van Poerim ten tweede male te bevestigen. En hij zond de brieven aan al de Joden in de 127 landschappen van het koninkrijk van Ahasveros met woorden van vrede en trouw, dat zij deze dagen van Poerim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had, en Esther de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken van het vasten en hun liedergeroep. Het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Poerim en het werd in een boek geschreven. Daarna legde de koning Ahasveros schatting op het land en de eilanden der zee. Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds en de verklaring der grootheid van Mordechai, de welke de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. De dagen, vrienden, van angst en benauwdheid zijn door Gods wonderbare redding voor het volk van Israël dat verdrukt wordt en dat met de dood bedreigd werd in Medië en Perzië voorbij. De Heere die heeft wonderbaarlijk uitkomst gegeven. Ondanks de ontrouw en de schuld van het volk heeft hij bewezen de getrouwe te zijn. En we hebben in het verleden gehoord hoe die ontrouw van het volk dat daar in Medië en Perzië was achtergebleven steeds groter werd. En eigenlijk hadden ze niet verdiend dat de Heere naar ze zou omzien. Maar God is zo groot in zijn barmhartigheid en genade. Hij blijft ook dat overblijfsel naar de verkiezing der genade trouw. Want hij blijft trouw aan zijn verbond. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En mogen we ook niet zeggen naar het leven en de openbaring van de kerk toe en naar ons eigen persoonlijk leven toe, als de trouw des Heren er niet was, waar had Israël gebleven? En als de trouw des Heren er niet was, waar was de kerk gebleven? En waar waren wij gebleven? Maar indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En dan lezen we in het 20e vers. En Mordechai beschreef deze geschiedenissen. Het is ook de moeite wel waard dat alles wat God gedaan heeft aan dat ontrouwe volk bewaard blijft voor het nageslacht. Opdat ook het nageslacht op God zijn hoop zou stellen. En dan zendt Mordechai, zo lezen we, brieven aan al de Joden die in al de landschappen van koning Ahasveros waren, ver weg en dichtbij, om over hen te bevestigen, dat wil dus eigenlijk zeggen, officieel vast te leggen, dat ze zo zouden onderhouden de 14e der maand Adar en de 15e van de maand Adar, en dat deze gedenkdagen jaar op jaar zouden terugkeren, opdat de daden Gods bij het volk in herinnering zouden blijven. Waarom heeft Mordechai dat vast laten leggen? En waarom heeft Mordechai daar ook nog strikte bepalingen bij gemaakt? Het zou wel eens kunnen zijn dat wanneer dat niet gebeurd was, de hele zaak uit de hand gelopen zou zijn. En dan zou ook het gedenkfeest aan de grote daden Gods ontaarden kunnen in een feesten om het feesten. Maar nu beschrijft Mordechai die geschiedenissen, opdat men zal weten waarom men feest en wat daarachter zit en de oorzaak waarom men zo ver heeft mogen komen. Daar mogen we wel eens op letten. Ook als wij onze christelijke feestdagen vieren. Want onze christelijke feestdagen, die worden allang hoe meer uitgehold. Het is goed als we de daden des Heren gedenken. Het is geboden, maar dan moet dat gedenken ook gevuld zijn met datgene waar de Heere ons aan herinnert. En ik denk dat we en naar onszelf toe, maar ook naar de praktijk van het leven toe, ons wel eens diep moeten schamen over de wijze waarop die christelijke feestdagen onder ons gevierd worden. Ik wil er niet veel meer van zeggen dan: pas toch op dat feestdagen geen eetdagen worden. Want dan worden ze uitgehold. Dan gaat het niet meer om die diepe en die rijke boodschap van de daden Gods in Jezus Christus. Waaruit die feestdagen, die gedenkdagen voor de kerk zijn geboren. De Bijbel spreekt hier van de dagen in de welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden. Ze waren heftig vervolgd, ten bloede toe, ten dode toe. Maar de Heere heeft uitkomst gegeven. En het staat vast. Op de 14e van de maand Adar en op de 15e van de maand Adar, na die fatale datum van de 13e, het staat vast dat God hun droefenis in blijdschap heeft veranderd en hun rouw in een vrolijke dag, om nooit te vergeten. Ik zeg niet dat iedereen altijd precies dag en datum van zijn bekering kan aanwijzen. Maar het werk Gods in de geschiedenis met zijn kerk en het werk Gods in het persoonlijk leven, dat heeft toch wel eens, beste vrienden, van die bijzondere data die we nooit meer vergeten, die onderstreept worden, die in ons geheugen blijven, waarvan de dichter zegt: geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Bepaalde data, niet dat daar heel het geestelijk leven op vastgepind moet worden, want al zou u het niet kunnen noemen, dan is dat nog niet zo'n bezwaar. Maar er zijn toch momenten in het leven waarin de genade Gods zo'n diepe insnijding maakt in je leven, dat dat nooit meer weggaat. Kent u dat ook? Doden opgeschreven te zijn, denken voor eeuwig te moeten omkomen. En toen, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en me weer met vreugd omgord, opdat uw eer niet zwijgt. Zo klimt uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Dat is even een omkeer van droefenis in blijdschap, van rouw in een vrolijke dag, om nooit te vergeten. Ja, om nooit te vergeten. Maar er is ook nog iets aan verbonden. Want Mordechai bepaalt dat zij diezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde en der zending van delen aan elkander en der gaven aan de armen. Zo mochten ze hun vier dagen vieren in het licht van Gods wonderbare daden. Er mocht best genoten worden. Er mocht best vrolijkheid zijn. Gepaste feestvreugde. Maar nou wil ik nog op één ding wijzen. Ze moesten die feestvreugde niet voor zichzelf houden. Ze moesten juist gedachtig aan Gods wonderen er goed op toezien dat er ook nog armen waren onder het volk die misschien niet in staat waren om dat feest zo uitbundig te vieren, maar die vanuit de overvloed die anderen weer genoten toch mee mochten delen in de grote blijdschap. We zeggen wel eens, genade maakt mede deelzaam. Dat zou je hier ook kunnen zeggen. Maar de gaai wijst erop dat de bewezen genade hen mede deelzaam moet maken naar de kant van de armen toe. Maar ik denk dat we dan dat niet alleen moeten betrekken op het geestelijke. Dat we niet alleen moeten zeggen, en dat moeten we zeggen, maar niet alleen. Nou, ik gun ook anderen die genade die ik ontvangen heb. En ik hoop dat u ook mag delen in dat wonder dat de rouw in vrolijkheid veranderd wordt en de blijdschap in droefenis. En dat u ook mag zeggen, ik ben zeer vrolijk in de Heere, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Maar denk erom, als de Heere je hart bekeert en je bent gul in de genade, dan ben je ook gul in de aardse goederen. In het mededelen van die aardse goederen. Dan hoeft uw linkerhand niet te weten wat uw rechter doet. Maar dan blijft het ook staan, deelt mee aan de armen en denk aan de behoeften der heiligen. Dat is ook een goddelijke opdracht. Dat we niet alleen maar geestelijk royaal zijn, maar dat we het ook daadwerkelijk zijn. Stoffelijk. Want toen de Heere Jezus, dat weet u wel, door Maria gezalfd werd en de discipelen daar aanmerking op maakten, en toen zei de Heere Jezus, laat haar begaan. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij ze wel doen. Maar mij hebt ge niet altijd. Hij wil zeggen, ik heb nu de voorrang. Maar denk erom dat de Heere ons ook als christenen eens rekenschap zal geven, zal vragen van wat wij met onze aardse goederen naar de armen toe gedaan hebben. Of we ook in staat waren stoffelijke gaven mede te delen. Want dat is een vrucht hoor. Dat is een vrucht van het geestelijk leven. U kent die uitdrukking wel. Als de Heer een mens bekeert, bekeert hij ook zijn portemonnee. Dat is goed aan denken. En dan moet u niet alleen goed aan denken, maar dat moet u eens doortrekken. Naar de rechterstoel van Christus. Als wij straks voor de rechterstoel van Christus zullen staan. Als alle mensen straks voor de rechterstoel van Christus zullen staan. Dan zullen ze te horen krijgen. Ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was ziek en gij hebt me bezocht en in de gevangenis. Kijk. Daar hebt u iets. En dan zullen we straks verantwoording van af moeten leggen. Dan zullen ze zeggen, wanneer, heren, hebben wij u honger gezien? Wanneer hebben wij u dorstig gezien? Of ziek of in de gevangenis? En dan zal hij zeggen, voor zoveel ge dat aan de minste van mijn broeders gedaan hebt, hebt ge het aan mij gedaan. Denkt u aan de armen. Wanneer gij wilt, kunt gij hen wel doen. En denk ook aan de verantwoording die we hebben. Want er is ook een andere kant. Er is ook een andere kant. Ik was hongerig en gij hebt me niet te eten gegeven. Ik was dorstig en gij hebt me niet te drinken gegeven. Enzovoort. Wanneer, heren? Hebben wij u dan hongerig of dorstig of naakt of arm gezien? Voor zoveel gij dit aan de minste van mijn broeders niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. Genade maakt mij bedeeldzaam, geestelijk en stoffelijk. En dan, vrienden, volgen de versen 23 en vervolgens, waarin Mordechai nog eens de nadruk legt op het grote wonder van de verlossing die het volk van Israël ten deel gevallen is. Hij laat nog eens de geschiedenis de revue passeren. En we kunnen samenvatten en zeggen, het ging hier en het gaat altijd om de strijd tussen vrouwenzaad en tussen slangenzaad. Daar ging het ook ten diepste om in deze tijd en in deze strijd, toen Haman de Agagiet het volk der Joden trachtte uit te roeien. Het ging om het levende kind. Het ging om de vernietiging van de belofte Gods. Ook hier in Haman waren de poorten der hel die aanvielen op de gemeente. Al was die nog zo ontrouw in zichzelf. Maar hier was ook God die zijn gemeente niet ten prooi laat worden aan welke machten ook. Daar zit een rijke gedachte in. Namelijk deze gedachte dat de poorten der hel ook nu de gemeente van Christus niet zullen overweldigen. Daar zit een diepe gedachte in. Deze gedachte. Dat de kerk des Heren niet alleen in de dagen van Mordechai en Esther, maar ten allen tijden en door alle eeuwen heen een kerk is in de vervolging. Een kerk in de verdrukking. De ene tijd meer en de andere tijd minder. Maar dat allen die godzalig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden, dat is een ding dat zeker is. En dat het meegaat in hun leven, zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven, dat is een ding dat zeker is. En dat ze er iets van krijgen te proeven van die drinkbeker die Christus gedronken heeft, dat is een ding dat zeker is, want ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haat. En dan botst het leven Gods, niet alleen op de wereld, maar ook op de godsdienst zonder God en ook op het christendom zonder Christus. Ach, godsdienstig te zijn is niet zo'n kunst. Christelijk te zijn gaat ook nog wel. Maar van Christus te zijn, dan komt de scherpe scheidslijn openbaar. Dan doe je niks en dan zoek je alleen maar het heil. En dan zoek je ze alleen maar bij de Heere te brengen. En dan kunnen ze je soms daarom al niet uitstaan. Want één ding is voor hen die de Heere vrezen onopgeefbaar. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En die de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem. En dan moeten ze daar soms, of in het openbaar, of in het verborgen, of in het geheel, of persoonlijk, nog wel heel veel vijandschap voor incasseren. Maar het hindert niet. Het hindert niet. Want soms hoe meer des vijands gramschap brandt, hoe meer mag ervaren worden. Uw rechterhand zal redding geven. Want de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volende denkroom. Ik zeg dat niet, dat u niet al te spoedig zegt en uzelf tot een soort martelaar maakt. Want aan de andere kant besef ik ook best dat wij er niet tegen opzien. En dan kun je rustig, als je de Heere vreest, ook naar jezelf toe zeggen. Om de Heere Jezus de doornenkronen op te zetten en de spijkers door zijn handen en door zijn voeten te drijven. Maar dat we zelf nog geen speldenprikje kunnen verdragen. En dat we daarvoor ook nog ingewonnen moeten worden. Dat we ingewonnen moeten worden voor het lijden. Maar aan de andere kant is het ook weer waar. En ligt het soms zo klaar en helder in de geestelijke strijd van Gods kerk op aarde. Dat ze het lijdend beeld van Christus mogen gelijkvormig worden, want dit is een getrouw woord. Indien wij met hem lijden, dan zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Want de eindoverwinning is niet aan Haman en zijn zaad. Die zijn gehangen. Maar de eindoverwinning is aan Immanuel, God met ons. En hij zal dwars door alles heen die strijdende kerk met zich meenemen in heerlijkheid. Wat zeg ik? Die kerk is te midden van de strijd, al met Christus in de hemel gezet. En er kan geen duivel meer aankomen, want niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. Dat mogen we hier ook door de regels heen lezen. Dan wordt er gesproken verder van het Poerimfeest, herinnerend aan het lot, aan het Poer, want dat is het Medisch-Persische woord voor lot dat Haman had geworpen. Ja, de teerling was geworpen, het volk ten dode opgeschreven, en er was geen terug meer. Maar ook hier bleek, het lot wordt in de schoot geworpen, en het gehele beleid is van de Heere. Het kwam juist andersom als Haman had gedacht. Zo is het volk verlost, als door een wonder Gods, heenwijzend naar hem, in wie die in de lendenen van dat volk school, en in wie God de verlossing heeft teweeggebracht. Hem die niet door het lot is aangewezen om zijn volk te verlossen, maar die door God is uitverkoren om Israëls redder en bevrijder te zijn. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Kijk, uiteindelijk is het volk ook niet verlost door het lot, maar door God. En dan wordt die verlossing, wat de vijanden ook bedacht hebben, op de Heere teruggevoerd. Is dan het de moeite niet waard om deze dagen te gedenken en te onderhouden, in alle en in elk geslacht, vers 28, en in elk huisgezin, en in elk landschap, en in elke stad, van jaar op jaar en elke keer weer. En mogen wij dat ook niet tot elkaar zeggen, vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Want het is zo de moeite waard dat de deugden Gods verkondigd worden. Van die God die ons riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Van geslacht op geslacht en van kind op kind en van jaar op jaar. En als we samenkomen onder de verkondiging van het woord van God, van week op week, en hoe meer we uit die bron mogen putten van Gods goedertierenheden en van de verlossing die in Christus Jezus is, hoe meer wordt het God dienen een feest. Een feestvreugde. Met alle vijandschap van binnen en van buiten. Met alle tranen, vrienden, en met alle strijd die eraan verbonden is. Met alle uitroepen, ik zal nog een deze dagen omkomen door de hand van Saul. Maar het dan toch in het hart van Gods verloste kerk leven, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. En dan lacht de duivel al. Dan zegt hij, haha, zegt hij dan. Jij zegt dat, hè? Niets maakt mijn ziel vervaard. Man, je beeft als een riet voor een strootje dat op de weg komt. Je gaat op de vlucht net als Petrus voor een dienstmeisje. En je bent al gevallen net als David als die een vrouw ziet om te begeren. En toch, door alles heen. Hij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat hij zo mild voor mij heeft uitgelezen. En hoe meer gedenken, hoe groter het wonder. Ach, mag ik het zo eens zeggen vanavond, vrienden? Wij zoeken altijd, en dat doen wij altijd, en dat weet ieder die de Heere kent en die met zijn verlossende daden op de hoogte gesteld is door Gods genade. We zoeken het altijd het leven weer hier. Als ik nou zomaar eens voelde, als ik nou zomaar eens dacht, en als ik nou dat maar eens weer wist. En juist doordat we bij onszelf niets vinden, en God het zo leidt dat we ook op niets en nul uitkomen, worden we des te meer teruggeworpen op de grote daden Gods. En nou begrijp ik wat de Christin eens een keer zei. Het geloof ligt vast in de heilsfeiten. Mijn geloof, zei ze, ligt vast in de heilsfeiten. In wat de Heer Jezus gedaan heeft. Gedenk het maar. Van jaar tot jaar. Van week tot week. En geef het maar door. Van geslacht op geslacht. Opdat ook onze kinderen en ons nageslacht de werken God zullen vertellen. Behalve de brief van Mordechai gaat er ook nog een brief van Esther. Ik wil daar niet te veel meer van zeggen. U mag daar straks, als u iets niet weet, nog wel iets over vragen. Ook die brief van Esther bevestigt dat het volk moet gedenken aan de grote daden van God, aan zijn wonderen hen bewezen. Alleen, er staat nog één ding bij. En dat staat aan het slot van vers 31. Er staat dus in vers 31 dat ook Esther een geschrift liet uitgaan dat ze deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had, en Esther de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken van het vasten en hun liedergeroep. Dus, niet
alleen van het feesten, dat moest ook. Verheugt u in de Heere met blijdschap. Niet alleen van het feesten, niet alleen van het juichen, maar ook van het vasten. Dient de Heere met blijdschap en verheugt u met beving. Want als het goed ligt, dan hoort het vasten bij het feesten. Weet je nog, Esther? Weet u nog van Esther? Toen zij voor die moeilijke beslissing stond in haar leven, dat ze toen 3 dagen lang gevast heeft. Dat ze zich toen afgezonderd heeft. En waarom moet dat volk nu feesten? En ook vasten, je zou zeggen, dat past niet bij elkaar. Ja, dat past wonderwel. Want dat vasten betekent dat dat feesten een geestelijke gehalte moet hebben. En dat vasten en dat roepen, daar moeten ze telkens aan herinnerd worden. En dat moeten ze ook elke keer weer beoefenen. Weet u waarom? Om zich te verootmoedigen voor de Heere. Om schuld te belijden voor de Heere. En hoe meer verootmoediging, hoe rijker de genade. En hoe dieper in de schuld, hoe groter Gods liefde. En hoe lager bij de grond, hoe vaster het verbond. Vasten. Om het feesten voor te bereiden. En elke keer weer komen we met verootmoediging en met lege handen bij de Heere. Vasten. Ach, Heere. Maar ben ik toch ellendig zondaar. Voor de Heere. Maar verlustig u ook des te meer in zijn genade. Echte geestelijke vreugde smaak je meest en het diepst met tranen in je ogen. En met een schreiend hart vanwege je eigen zonde en afmakingen. En hoe groter Gods genade, hoe dieper we hem buigen en hoe rijker het wonder wordt, Heere, dat u met zo een als ik van doen hebt willen hebben. En nog steeds van doen wilt hebben. Is dat geen wonder? Zou het samen kunnen vatten met de woorden van Paulus. Ach, ze zijn ieder kind van God telkens weer uit het hart gegrepen. Ik ellendig mens. Wie zou mij verlossen van het lichaam deze doods? Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En de geest strijdt tegen het vlees. En het vlees tegen de geest. Vasten. Buigen. Maar ook feesten. Feesten? Ja. Ik dank God. Door Jezus Christus, onze Heere. Een zalige les. Ten slotte. Mordechai wordt uit het slijk verhoogd. En hij wordt eerste minister van Financiën. Hij mag in het wanordelijke rijk van de Meden en de Persen weer orde op zaken gaan stellen. En het staat
als een signaal voor de toekomst geschreven. Als een signaal dat heen wijst naar de God van Israël. Die trouwe God, want de Jood Mordechai was tweede bij de koning Ahasveros. En groot bij de Joden. En aangenaam bij de menigte zijner broederen. Zoeken het beste voor zijn volk. En sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. En middelijkerwijs hadden ze toch aan hem te danken dat God zijn volk bezocht met heil. Zo sluit het boek Esther, waar niet direct de naam van God genoemd werd, maar waarin in dat slotvers toch op een rijke en verborgen wijze deze Mordechai heen mag wijzen. Hij die onze redder is, die we als onze bevrijder mogen kennen, mits we in hem geloven. Hij is vernederd. Hij is uitermate verhoogd. Hij is groot bij zijn volk. Hij is groot bij zijn God. Want de Vader heeft al het werk van hem aanvaard. Hij is aangenaam bij de menigte zijner broederen. Want als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Mordechai wijst naar Jezus Christus, van wie Petrus zegt, u die gelooft, is hij dierbaar. Ja, en daar zijn dan geen woorden voor. Zoekende het beste voor zijn volk. Daar gaf hij zijn leven voor. En door dit laatste vers zien we dat er toch hoop is voor dat schuldige Israël. En straalt de genade Gods van verre. Tot op Bethlehem. Tot op Golgotha. Tot op het open graf. Tot op Gods rechterhand. Daar leeft onze Mordechai. Onze bevrijder. Onze koning. Van Israëls God gegeven. Daar wijst het heen. Deze geschiedenis. Een signaal. Een aanwijzing. Want daarboven is hij, zoekende het beste voor zijn volk, dat de dood verdiend had, en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. Want, kinderkens, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de ganse wereld. En die een kind van God is. Die hoeft niet met zijn hoofd naar beneden te lopen. Hij wandelt met een gebroken hart. En met een opgeheven hoofd. Die stad tegemoet. Waar het eeuwig feest zal zijn. Zonder vasten. Ik ga nu zingen uit Psalm 89. Psalm 89 en daarvan het tweede en het negende vers. Dan gaan we nu een ogenblik pauzeren. Ik mag u mededelen dat zelfs zonder de collecte aan te bevelen, het was me even ontgaan en toen begon de organist al te spelen. Ik denk, nou, ik hoef hem ook niet te vragen, stop maar, want jullie geven even goed wel. Nou, dat is gebleken, want de collecte heeft opgebracht 564 gulden. Dat is een prachtig bedrag voor deze laatste avond. Heel hartelijk dank ervoor. Wij gaan nu zingen, Psalm 17, het vierde vers. Maak u weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wil behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden. Het vierde vers van Psalm 17. De vraagbespreking. De eerste vraag die naar me toe kwam was: waarom wordt altijd maar in het boek Esther de aanduiding bij de naam van Mordechai gebruikt, Mordechai de Jood, als dat toch eens één keer of nog eens een paar keer gezegd wordt, maar bijna elke keer als zijn naam genoemd wordt, dan wordt er uitdrukkelijk bij gezegd Mordechai de Jood. Dan moet u denk ik toch wel deze geschiedenis een klein beetje tegen de achtergrond van de tijd zien. Want u weet dat deze geschiedenis zich heeft afgespeeld in het rijk van de Meden en de Perzen, waar het volk der Joden door Haman op een bijzondere wijze gehaat was, ja, ten dode toe dreigde vervolgd te worden en tot de ondergang gedoemd als het aan Haman had gelegen. En het is toch net alsof je iedere keer door die naam de Jood, laten we maar eens zeggen, erop gewezen wordt door de geschiedschrijver, denk erom, want ze zijn nu wel aan de kant geschoven en ze worden wel vervolgd, maar ze nemen toch, en dat doet hij dan wel stilzwijgend, maar ik denk dat je dat toch zo mag zeggen, ze nemen toch bij de Heere een bijzondere plaats in. De Jood, vergeet het niet, want de Jood is het zaad van Abraham, met wie God een verbond heeft. En ik denk dat het volk van Israël, Die ook jaar op jaar het, dat het jaar op jaar het Purimfeest heeft gevierd. Inderdaad, Purim. Het feest van het lot. Hij wende straks hun lot. Maar niet genoeg kan benadrukken. De macht van Gods genade. Tegenover de vijandschap. Die op het verbondsvolk afstormt. Grijp u? En het is niet voor niets, want er staat geen woord voor niks in de Bijbel. Maar als ik het zou moeten zeggen, dan zou ik zeggen, er wordt een extra streep onder gezet. Want ze waren ten dode gedoemd, maar ze zijn ten leven gered. Vandaar de naam, telkens terugkerende naam, de Jood. Dat is niet om te zeggen, nou weet ik het wel. Of ben je het soms vergeten? Nee. Opdat ze Gods daden niet vergeten zouden. Dan is er een vraag over vers 31. Dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden. Niemand zegt ja, dat begrijp ik niet goed. Op hun bestemde tijden. Nou, ik denk dat je misschien de vraagsteller een klein beetje in de war geraakt is door het woordje hun, op wiens bestemde tijden. Gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had en Esther de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken voor het vasten en hun die de geroep, op hun bestemde tijden. Het betekent heel eenvoudig dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden, dat wil zeggen telkens weer opnieuw zouden vieren, vast zouden leggen, dat moest vastleggen in de herinnering van het volk, vast blijven op hun bestemde tijden of op de bestemde tijden. En dan slaan die bestemde tijden terug op die dagen, niet op personen. En welke waren dan die bestemde tijden? Dat waren de 14e en de 15e Adar. Daar mochten ze niet van afwijken. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Ja. Dus dat hun, dat slaat alleen maar op de dagen. Dat zij de dagen van Purim bevestigen zou op hun bestemde, op de dagen die al vastgesteld waren. De 14e en de 15e Adar. Ja, dan was er nog een vraag over dat laatste vers van hoofdstuk 10. Nou, geen vraag, meer een aanleiding, naar aanleiding van. En mij werd gevraagd, u hebt de lijn doorgetrokken. Je kunt hier inderdaad Mordechai zien als een schaduwbeeld van Christus. Maar doordenkend in de geschiedenis moet je zeggen, ja, maar datzelfde volk, dat heeft Christus gehaat en aan het kruis geslagen. Dat is natuurlijk waar. Alleen we moeten bedenken, misschien kan dat een klein beetje helpen, dat wanneer we op een bepaalde plaats het Oude Testament belichten, proberen te belichten vanuit het Nieuwe. En laat ik dan maar eens zeggen, een typische trek die wijst naar Christus naar voren brengen, zoals dat hier ook gebeurt en zoals ik dat hier ook gedaan heb, dan kun je dat niet zo zonder meer, laten we maar zeggen, op alle gevallen toepassen en doortrekken. Want de Bijbel belicht de zaak altijd van verschillende kanten. Natuurlijk is het zo dat we hier mogen zeggen, kijk, hier komt nou, en op sommige andere punten ook, hier komt nou typisch, dat hebben we ook gezien, typisch iets naar voren van, kijk wat Mordechai nou doet of gedaan heeft, Dat doet nou ook Christus. En mogen hem dan zien als een afschaduwing van Christus. Niet in alles, maar in sommige opzichten wel. En in dit opzicht ook. Als Isaac een type van Christus genoemd wordt. Of laat ik nog een ander voorbeeld nemen. Als Simson een type van Christus genoemd wordt. Dan is die niet in alle opzichten een type van Christus. Maar in een enkel opzicht slechts. En zo was hier Mordechai ook een type van Christus in een enkel opzicht. En daar zitten natuurlijk aan dat woord van God verschillende kanten. Je kunt er dus niet zeggen, oh, als hier Mordechai groot is bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijn de broederen, zoeken het beste voor zijn volk en spreken voor de welstand van zijn ganse zaad. Oh, als dan Christus komt, nou, dan zal dat volk der Joden hem dus dien ten gevolge ook wel als de, laten we zeggen, erkennen als de van God gezonden verlosser. Nee, in tegendeel. Dan komen er weer andere trekken openbaar. Dan komt meer openbaar dat hij ook de lijdende en de stervende Christus is. Dat hij de gehate Christus is. Dus je kunt gewoonweg niet vanuit één tekst aan één tekst alle dingen ophangen. Dat bedoel ik dan maar te zeggen. Ja? Elk woord van God heeft weer dan zijn eigen inhoud. Dan dus vraag, waarom, vraagsteller is inmiddels weg, misschien krijgt u die vraag nog wel, maar anders dan kan hem even goed wel behandelen. De vraag naar het vasten. Ja. Vaak. Hè, dan zeggen we waarom. Wordt er in de Bijbel zo vaak. Zelfs ook in het Nieuwe Testament gesproken. Van het vasten. En waarom is dat bij ons in onbruik geraakt. Waarom vasten wij niet. Niet bedoeld werd erbij gezegd. Het Rooms-Katholieke vasten enzovoort. Maar zou het niet goed zijn. Als wij er ook eens toe over gingen om te vasten. Ja, dus niet op de Rooms-Katholieke wijze om een soort goed werk daarmee te verrichten. Inderdaad, niet alleen het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament spreekt van vasten en van bidden. En laten we eens mogen zeggen, het is jammer dat door het misbruik dat er in de loop der eeuwen van gemaakt is, het goede gebruik op de achtergrond geraakt is. Ik wil nog niet eer zozeer ervoor pleiten dat je moet zeggen, nou, dan moet dat vasten weer heringevoerd worden in de kerk. Maar ik zou er wel voor willen pleiten om in het persoonlijk leven van de ontaarde toch dikwijls in vormelijkheid. En dan moet de Heer ook tegen dat volk van Israël zeggen, dat is niet het vaste dat ik verkies, dat je één dag je hoofd kromt als een bies. En een zak om je lenden doet en as op je hoofd strooit, maar dat je losmaakt de knopen der ongerechtigheid. Pas op dus voor een soort vormendienst. Hoewel natuurlijk vasten niet alleen een vorm van vormendienst is. Er zijn er allemaal meer vormen te noemen. Toch zou moeten zeggen, zou het niet goed zijn als, laat ik nou maar eens dit noemen, als er ook in ons leven, of als er elke dag een momenten waren en dat we de tijd ervoor namen om ons toch eens te bezinnen op de dingen van het Koninkrijk Gods. En dan weet ik wel, zeg ik dat niet, laat ik dan maar eens zeggen, om zelf daar je zaligheid mee te bewerken. En om een prestatie voor God te leveren. Maar om eens de tijd te hebben voor de overdenking van het woord. voor het stille gebed. En dan ook voor wat matiging in spijs en in drank. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen, zodat we ons, waar we anders heel druk maken voor de dingen, laat ik maar eens zeggen, van de tijd en het tijdelijke, er toch ook nog eens wel op een speciale manier ruimte gemaakt mag worden voor de dingen van het eeuwige leven. En dat moet u dan toch maar, daar kan ik geen voorschrift voor geven, maar ik denk dat toch ieder dat moet eens meenemen en dat we daar eens over moeten denken. Nogmaals, niet om God offers aan te bieden, maar om eens in stille overdenking met de Heere te zijn, met het woord te zijn, het woord te laten spreken. Want als we maar doorrazen van de ene dag naar de andere dag, van de morgen tot de avond, en er niet een enkel ogenblik is voor de Heere, ja, uiteindelijk is het zo dat we dan ook een, op den duur een verschraald geestelijk leven leiden. En misschien kan dat in de praktijk niet iedereen elke dag volbrengen, maar zou de Heer het ook waard zijn, vraag ik me dan af, als je er 's morgens dan eens een kwartier eerder voor opstond. Of een half uur. Zou je dan tekort komen? Ik zeg niet dat je elke morgen contact met de Heer hebt, dat weet ik wel. En dat je je eigen in een keurslijf moet brengen, maar het is toch de moeite wel waard om eens een ogenblikje stille overdenking te hebben over het woord van God. Dat zou ik dan in elk geval willen bepleiten. Als dan de dag zo druk en zo bezet is, en ons leven zo druk en zo bezet is, mogen er ook wel eens momenten zijn die we afzonderen voor de dienst van de Heer. Want er zijn best ook wel eens in een drukke dag en in een druk bezet leven verloren momenten die we beter hadden kunnen besteden. Dat moeten we allemaal tot onszelf zeggen. Dat wil ik ervan zeggen. Neem eens de tijd om te knielen en neem de tijd om te lezen. En neem de tijd om te bidden. Neem er de tijd voor. Per slotverrekening komen we toch ook niet bij die hoogheilige God zo eventjes langslopen. Hè? Zeg nou, als ik maar uitkom, kom ik wel eens even langs. Als ik wat nodig heb, kom ik wel even langs. Mag er ook wel eens een ogenblikken van bezinning zijn. Wil u niet? Dat we in die zin het mogen invullen. Dan krijgen we de vraag die al meermalen gesteld is en waar de mensen maar steeds moeilijk mee blijven hebben. Hoe zit het toch met die naam van God? In dat boek Esther. Van het begin af aan hebben we er telkens bij gelegenheid op gewezen dat in dat boek Esther de naam van God niet rechtstreeks wordt genoemd. De vraagsteller zei, een van de vraagstellers zei, kijk eens, het was nog toch een prachtige gelegenheid geweest om bij die verlossing en bij het instellen van het Purimfeest, om dan eens toch die naam van God met nadruk nog eens te noemen en zeggen tegen het volk, kijk, dat heeft nou de Heere gedaan. Waarom is die naam nou achterwege gebleven? Nou, ik kan daar geen antwoord op geven. Want het staat er niet bij. Ik ga dus ook daar niet naar gissen. Ik moet wel dit ene zeggen. Ook bij de vorming van de kanon van de schrift. Dat zijn dus de boeken die tot de schrift behoren. En die tot de schrift gerekend mogen worden. Het ontstaan van de Bijbel zou je kunnen zeggen. Heeft de Heilige Geest de leiding gehad? Wij belijden dat al deze boeken door de heilige mannen Gods geschreven, door de Heilige Geest gedreven, zo zijn ze tot stand gekomen. En dat het geen toeval is dat dit boek Esther in het geheel van de Bijbelboeken, in de kanonieke boeken die gelden voor geloof en leven, betekent dat, zijn opgenomen. He? Daar heeft de Heilige Geest middelijkerwijs de hand in gehad. Dat moeten we geloven. En al staat dan die naam van God er niet expliciet, heel uitdrukkelijk in en bij, toch is dit boek een getuigenis van de grote daden Gods. En als het de Heilige Geest, dan moet u niet zeggen, dat kan ik niet begrijpen, dat hoeft u dan ook maar niet te begrijpen. Ik hoef ook alles niet te begrijpen. U hoeft ook alles niet te begrijpen. En als het de Heilige Geest dan behaagd heeft om dit boek als een getuigenis van Gods grote daden op te nemen en er in zijn goddelijke leiding voor te zorgen dat het in de kerk een plaats zou krijgen en onder het volk der Joden allereerst ook een plaats zou krijgen, laten we ons dan maar ermee tevreden houden. En laten we dan proberen te ontdekken, en dat hebben we geprobeerd, laten we dan proberen te ontdekken wat het doel is van het boek Esther, namelijk de bewaring van het volk van Israël tot op de komst van Jezus Christus, de strijd tussen het zaad der vrouw en het zaad der slang. En al staat dan niet expliciet Gods naam hierbij vermeld, Gods daden schitteren er niet minder om. Laten we dat vasthouden. En ik kan die vraag waarom ook niet beantwoorden. Maar wij geloven met onze belijdenis dat ze genoegzaam zijn, omdat ze alles bevatten wat het onze zaligheid is geschreven. En daar moet ik het bij laten. Dat hoef ik ook niet meer te weten. En dat is ook genoeg. Ja, zegt een andere vraagsteller, maar zeg nou dat iemand die van het evangelie nooit gehoord heeft en die leest die Bijbel en die leest dat boek Esther, dan zegt hij, ja, maar hier zie ik eigenlijk niks van God en zo. Dus ik kan dat van 1 tot en met 10 doorlezen, maar hier zie ik een stukje gewone geschiedenis. Ja, dat is waar. Maar dat zou je van meer plaatsen en van meer gedeelten van de Bijbel kunnen zeggen. Nou, ik denk dat je dan maar heel eenvoudig tegen zo iemand moet zeggen als die daar op- of aanmerkingen op maakt. Och, begin eens te lezen in het Nieuwe Testament, er is nog zoveel wat je niet weet. Begin eens te lezen in de psalmen, er is nog zoveel wat je niet weet, wat daaruit aan kan spreken. En staat er ook niet ergens van christenen geschreven, ook in het Nieuwe Testament, dat ze, laat ik maar zeggen, in sommige stukken van de Bijbel wel onderwezen waren, maar dat er weer anderen waren die hun de weg Gods bescheidenlijker uitlegden. En als iemand werkelijk naar de Heere zoekt en hij zal dat boek Esther lezen, misschien als een stuk geschiedenis, of als iemand die onkerkelijk is, en hij gaat in de Bijbel lezen, dan kan hij misschien zeggen, ja, hier haal ik het evangelie niet uit, maar dan zit er nog zoveel evangelie op andere plaatsen. En dan denk ik aan wat Filippus deed, beginnende van die schrift, verkondigde hem Jezus. Natuurlijk, als ik met iemand in gesprek kom die van de kerk afgeweken of afgedwaald is, of die onkerkelijk is, dan lees ik bij voorkeur niet de geschiedenis van Esther. Dat bewaar ik dan maar voor later. Om hem de weg Gods, als ik daar de gelegenheid voor krijg, of als een ander dat doen mag, bescheidelijker uit te leggen. Dan lees ik bij voorkeur Johannes 10 of Lucas 15 of Handelingen 8. Dan begin ik heel eenvoudig bij Filippus en de moorman en bij de verloren zoon en bij de goede herder. En daar moet je maar beginnen en dan kom je zelf wel verder. Dus dat vind ik helemaal geen bezwaar. Helemaal geen bezwaar, want de evangelie is zo vol en zo rijk. Hè? En dan komt op den duur... komt ook de rijkdom van het boek Esther dan wel een keer aan de orde. En dan gaat het ook om
die grote lijn die door de schrift heen loopt. Priscilla en Aquila, die legden ook de weg Gods bescheidenlijker uit. Dus dat moeten we daar maar aan houden. Dan nog een vraag. De Heere God geeft aan dit volk verlossing. Maar ze moeten er zelf ook wat aan doen. Wat moeten ze aan doen? Ze moeten strijden. Ja, ze moeten vechten. Ze moeten zich verdedigen. Ja, die verlossing is niet uit de lucht komen vallen. Want de Heer werkt altijd middelijk. En zo is het ook als de Heer Christus geeft. Als de Heer Christus geeft tot verlossing. Dan betekent dat niet dat daarmee gezegd wil zijn. Oh, nou Christus gekomen is tot verlossing. Nou is het voor iedereen goed. Want de Heer Jezus is gekomen en alle mensen zijn zalig. Er zal ook wat gebeuren moeten. Wat moet er dan gebeuren? Ten eerste, hij moet wederom geboren worden. Door dat woord. Ten tweede, hij moet tot het geloof in Christus komen. Ik zet het nu maar even achter elkaar. Het is in werkelijkheid veel meer in elkaar, maar daar ga ik nou niet op in. Hij moet door het geloof tot Christus komen, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Wat moet hij dan doen? Hij moet niet alles zelf proberen te doen om zijn zaligheid voor God en bij God uit te werken. Want dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Al het andere is mijn werk, dat is van geen waarde. Hij moet wat doen, wat moet hij dan doen? Hij moet zien op die koperen slang, op dat kruis van Golgotha. Als de Israëlieten niet op die koperen slang zagen in de woestijn, dan stierven ze. Al stonden er 100 koperen slangen, ze moesten erop zien. Dat is het doen. En dat doen, dat is genade. Maar dat werkt de Heere ook, door zijn woord en door zijn geest, in het hart. Dan mag je doen. Dan mag je putten uit die heilsfontein. En als je dat niet doet, als je dat niet doet, dan ga je met Christus en met de prediking van Christus, dan gaat u verloren. Dan werpt u uw behoudenis weg. Dan gaat u aan Christus voorbij. Het is echt niet zo, aan de ene kant tenminste, dat je zalig kunt worden zo met je armen over elkaar in een luie stoel. Want er moet gestreden worden, er moet geworsteld worden, er moet gekozen worden, er moeten de Heere aanlopen als een waterstroom, zoekt, bidt, klopt. Dat is de opdracht, met een belofte eraan verbonden. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt, die wordt opengedaan. Wie bidt, die ontvangt. Kijk. En de Heere die zet in die zin ons aan het werk. Zodat we maar niet kunnen zeggen, ik doe mijn armen over elkaar. En dan komt er vanzelf wel voor elkaar, want Christus is in de wereld gekomen. Maar zodat we wel mogen weten, dat ten slotte als we met lege handen voor de Heere komen en wij uitgewerkt zijn in onszelf, ons zouden kunnen laten zaligen, laten redden. Zien dat wat ik nooit doen kon, aan de wet en aan Gods gerechtigheid voldoen, dat de Heere Jezus gedaan heeft in mijn plaats. En nou is mijn doen door genade niet anders dan
amen zeggen op zijn doen. Wat hij gedaan heeft. En dat gaat maar niet vanzelf. Want dat kost strijd. En dat is een blijvende strijd. Bij een voortdurende troost. Dat is het vasten en het feesten. Niet ik. Hoewel ik overvloediger gearbeid heb dan zij allen, zegt Paulus. Maar de genade Gods die met mij is. Wij doen er niets aan. Maar ons doen bestaat alleen daarin. Dat ge gelooft in hem die hij gezonden heeft. En dat voortdurend weer. En dat voortdurend weer. Dus, het is aan de ene kant, nee, het is aan alle kanten een eenzijdig werk Gods. Dat kiezen, dat verlaten van de wereld. Dat haten van de zonde. Dat sterven aan jezelf. En dat komen tot de rust in hem. Die zijn volk rust gegeven had en rust geven zal. Van de vijanden rondom. Mijn doen is niet anders als het werk uit handen geven. En het hem te laten doen. En wie er nou iets van kent, die zegt, Heere, wat heb u dan toch een werk aan me. Wat heb u dan toch een werk aan me. Want ik schijn het wel nooit te leren. Hoewel ik het weet. Schijn ik het toch wel nooit te leren. En dan denk er maar dat voorbeeld, wat ik wel eens meer aangehaald heb. Van die christen, die oude christen, enkele jaren geleden stond dat in het Reformatorisch Dagblad. Die werd geïnterviewd. En toen vroegen ze hem hoe het er met zijn geestelijk leven voor stond. Toen zegt hij, ach, zegt hij. Ik woon in het armenhuis. Heb je niet veel meer in te brengen als je in het armenhuis woont. Maar ik klop nog voortdurend op de deur van het werkhuis. En dat raak je nou nooit kwijt. En dat is nou de strijd. Want hij zoekt het altijd weer in zichzelf, want hij wil wat doen. Hij wil wat doen aan zijn bekering. Hij wil wat en het wordt hem ontnomen. Hoewel die vraagt en bidt en zucht, dan kun je met je verstand niet klaar krijgen. Hij wil wat doen aan zijn rechtvaardigmaking, maar de Heere die zet hem radicaal buiten. En hij zegt, al waren uw zonden als scharlaken. Zal ik ze maken als witte wol. En hij wordt uit genade zalig. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Want met al zijn doen en met al zijn bidden. Hoewel die bid en worstel. Dan wordt hij niet levend van. Nee. Het is u uit genade gegeven. Om in Christus te geloven. Gegeven. En als hij dat dan heeft mogen leren. Dat Christus alleen zijn gerechtigheid is. En dat hij niets aan zijn zaligheid hoeft te doen. En wat doet hij dan? Ik hoop dat u me begrijpt. En als ik het niet begrijp, moet je me vragen of de Heer het losse woord en geest leren mag. Want die kan het ook voor je verstand niet duidelijk maken. En als hij dan zover is dat hij mag weten dat hij van zijn schuld bevrijd is. Dan gaat hij weer aan het doen. Want dan zegt hij, nou moet ik toch heilig worden. Nou moet ik toch zorgen dat ik dit in orde krijg. En nou moet ik toch zorgen dat ik daar niet meer in struikel. En waar komt dat op uit? Er komt nergens op uit. Op niks. Op nul. Wie moet hij dan weer laten doen? Hij. Hem die gezegd heeft. Het is volbracht. Christus. Mijn gerechtigheid. Mijn heiligheid. O Heere Jezus. Werk met uw geest in mijn hart. Opdat ik het doen afleren. En alleen maar kinderlijk eenvoudig vertrouwen. Dat ik. En geroepen. En gerechtvaardigd. En geheiligd. Ben. En dat ik er niks meer
aan hoef te doen. En dat ik zo, zonder het te weten, zonder mezelf ervoor op de borst te kloppen, zeg dan, wat ik eenmaal zeg, wanneer, Heer, heb ik u honger gezien? Vruchten dragen. Uit de wijnstok. En dan wordt het de oefening, en daar sluiten we dan mee af. In het geestelijk leven, het zal misschien sommigen boven het hoofd gaan, maar dat hindert niet, want dan moet je maar vragen of je ook de weg Gods bescheidelijker uitgelegd mag worden. Want we zijn nooit te oud om te leren en nooit te jong. En dan moet je het maar aan de Heere vragen, lieve mensen, want dan denk ik maar aan dat woord Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dan heb ik nou nog geen derde begrepen en nog geen honderdste van wat die dominee gezegd heeft, word dan alleen maar jaloers. En onderzoek dan of die dingen in het woord, onderzoek dan of ze al zo zijn. En dan zul je zien dat je op dat punt terechtkomt. Dan kom je op dat punt uit. Nu ken ik die waarheid, dat er zo diep als gewis, dat Christus alleen maar gerechtigheid is. Hindert niet dat bij je dom wordt, hindert niks, al weet je niks. Want hij is een leermeester, de hoogste profeet, de enige hoge priester en de eeuwige koning. En daar blijft hij. Daar blijft hij. Maar goed, ik ga niet een preken. We gaan eindigen. We gaan zingen Psalm 16. Beste vrienden, hartelijk dank voor uw trouwe opkomst deze winter. En daar zijn we erg verheugd mee. En dat we zo zulke mooie en rijke avonden met elkaar hebben mogen ontvangen uit de hand des Heren. We hopen in september weer bijeen te komen. Ik hoef u nou de datum nog niet te noemen, want dat bent u misschien tegen die tijd toch alweer vergeten.